En zo komen wij bij Romeinen hoofdstuk 6. Waar aan het begin van het hoofdstuk de vraag gesteld wordt: zullen wij in de zonde blijven? En waar in vers 15 gevraagd wordt: zullen wij zondigen? En het antwoord op beide vragen is: dat zij verre, of volstrekt niet, zoals het in andere vertalingen staat. Maar beide vragen zijn ontleend min of meer aan het laatste vers van hoofdstuk 5, waar we vorige keer waren. Waar staat: opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Waarbij dus in het laatste vers van Romeinen 5 gezegd werd dat genade zou heersen. Dat is de situatie waarin wij in onze tegenwoordige bedeling of tijd leven. Namelijk, wij kennen een troon der genade, zoals dat genoemd wordt in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 4. Zodat inderdaad genade het alles overheersende beginsel is waaronder wij gesteld zijn. De vraag is dus, betekent dat al onze zonden die wij doen vergeven worden omdat de genade nou eenmaal hoger is en meerder is? En het antwoord is ja. En daarna zou men de vraag kunnen stellen: zullen wij dan maar in de zonde blijven, of zullen we dan maar blijven zondigen? Dat is vers 15 dan. En het antwoord is: ja, dat zou zeker kunnen, alleen dat antwoord staat er niet. Maar het antwoord moet natuurlijk zijn: ja, dat kan heel goed. Dat is ook zo, want waar de zonde te meerder is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dat was nog een vers eerder in hoofdstuk 5 vers 20. Echter, die vraag: zullen wij in de zonde blijven, is er een die het doel mist. Dat wil zeggen, hij is niet aan de orde. Het is de vraag wellicht van de natuurlijke mens die de genade, de heerschappij, de kracht van de genade zou gebruiken wellicht tot oorzaak voor het vlees, want zo heet het op een andere plaats, als een dekmantel voor een liederlijke levenswijze, om zo te zeggen. Maar de vraag is of dat inderdaad de bedoeling ervan is. En de bedoeling van de heerschappij van de genade is niet dat wij in de zonde blijven of blijven zondigen, maar om het hoofdstuk in één zin samen te vatten: de bedoeling van de heerschappij van de genade is dat we daarvan gebruik maken om God te dienen. Want dat is waartoe wij begenadigd zijn in Christus, dat is waartoe wij wedergeboren zijn, waarom wij nieuw leven hebben ontvangen. Het is opdat wij dat nieuwe leven zouden gebruiken in dienst van en daarmee tot eer van God. En dat is wat hier in dit hoofdstuk vervolgens wordt uiteengezet. De vraag was: zullen wij in de zonde blijven? Het veronderstelt dat zonde ook een positie is waarin men verkeert, waarin de natuurlijke mens feitelijk verkeert. Hij bevindt zich in de zonde als het ware. Dat is zijn domicilie, dat is zijn biotoop zou je bijna zeggen, om een paar moeilijke woorden te gebruiken. Dat is zijn levenssfeer. Niettemin, onze levenssfeer als kinderen Gods werd genoemd aan het begin van het voorgaande hoofdstuk. Namelijk, wij hebben vrede bij God, vers 1 van hoofdstuk 5, en wij staan in de genade, vers 2. Wij staan in de genade, dat is het tegenovergestelde van wij staan of zijn of blijven in de zonde. Begrijp je me goed, het woord blijven, dat heeft de betekenis van wonen in Oud-Nederlands en in het Grieks al helemaal. Zullen wij in de zonde blijven? In 6 vers 1 betekent zullen wij in de zonde wonen. Of wellicht staan, hoewel liggen misschien de betere uitdrukking is in dat verband. Het antwoord is nee, wij staan in de genade. Met alle consequenties van dien. Niet opdat wij zouden kunnen zondigen, hoewel dat kan, maar het is niet de bedoeling. En dat verschil zouden wij natuurlijk goed in het oog houden. Kan het? Mag het? Dat is één ding. Het andere is, maar is dat ook de bedoeling? En het antwoord is nee, het is niet de bedoeling dat wij in de zonde blijven als slaven of dienstknechten van de zonde. Maar er is een andere bedoeling voor deze heerschappij van de genade. En dat volgt hierna. Het antwoord op de vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden, is dat zij verre. Het zal duidelijk zijn, hoe meer wij zondigen, hoe meer genade wij ontvangen. En hoe meer genade wij ontvangen, hoe meer dat is tot eer van God. En als je dus kwaad wil zeggen, laten we dan maar veel zondigen, ontvangen we veel genade. Dan wordt God daardoor verheerlijkt. Naar aanleiding van 5 vers 20 en 21. Maar zoals gezegd, dat is niet het doel van het een en ander. En dat staat er dus vervolgens in Romeinen 6 vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Ander woord voor blijven, namelijk wonen. Wij die der zonde gestorven zijn. Begrijp je me goed? De uitdrukking der zonde gestorven betekent niet vanwege de zonde gestorven. Maar het betekent wij die voor de zonde gestorven zijn. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Wij zijn van nature zondaren en onderworpen aan de heerschappij van de zonde. En dus wij dienen de zonde, zijn daar slaven van. Maar nu wij gestorven zijn met Christus, omdat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn, 2 Korinthe 5, worden wij geacht vrij te zijn van de dienstbaarheid, van de slavernij aan de zonde. Wij hebben een andere mogelijkheid gekregen. En om het eenvoudig te zeggen, wij zouden niet de zonde dienen omdat die niet meer over ons heerst, maar wij zouden de genade dienen omdat die sterker is dan die zonde. En het wordt hier uitgebreid uiteengezet. Wij zijn immers voor de zonde gestorven en dus hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dat kan dus nooit de bedoeling zijn. En het wordt eerst toegelicht vanaf vers 3. Of weet gij niet, wij worden dus geacht dit te weten, dat zovele als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, op dat gelijke wijs enzovoorts. Het probleem van deze verse, van vers 3 dus en het begin van vers 4 is, dat daar het woord doop in voorkomt. En u weet, als u maar het woord noemt in een religieuze kring, dan krijg je meteen een uitgebreide discussie. Omdat men het daar nooit over eens kan worden, wat dat eigenlijk is, de doop. Ik moet u zeggen dat dat toch enigszins misplaatst is, zo'n discussie. Omdat het hier in werkelijkheid helemaal niet gaat over de doop in water. Er wordt helemaal geen water genoemd. Er is geen sprake van doop in water of iets dergelijks. Het probleem is dat wij de werkelijke betekenis van het woord doop niet meer kennen, juist omdat er altijd zoveel over gediscussieerd wordt. En het is niet de bedoeling om Griekse les te geven of iets dergelijks, maar ik moet u dan toch zeggen dat wij eigenlijk twee verschillende woorden kennen in het Grieks voor doop en ze zijn aan elkaar verwant. De een is bapto en de ander is baptizo. En bapto betekent inderdaad doop in de zin van onderdompeling, maar het gebruikelijke woord voor wat wij doop noemen is niet bapto, maar is baptizo. En baptizo heeft een veel sterkere betekenis. Het is in ieder geval geen besprenkeling. Het is zelfs niet onderdompeling, bapto. Het is namelijk nog meer dan dat. Bapto veronderstelt onderdompeling en doordrenking. Zoals men een spons onder water houdt, dat is bapto. Maar als men hem dan ook nog uitknijpt onder water en dan weer loslaat onder water, dan zuigt hij zich vol met dat water en dat is baptizo. Het is doordrenken met. We komen het ook één keer tegen, dat woord, in de Statenvertaling. Dat is in 1 Korinthe 12 vers 13, als ik me goed herinner, waar staat wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt en wij zijn door of tot één geest gedrenkt. En dat is het. En dat betekent dat technisch en smal gezien heeft dat woord baptizo de betekenis van doordrenken met. Impliciet dus onderdompeling, maar het is meer dan dat. Maar de brede en meer algemene betekenis van dat woord baptizo is niet die van onderdompeling of doordrenking, maar van eenwording met. Maar waar het om gaat is dat De doordrenking veronderstelt samensmelting met, eenwording met, enzovoort. De spons doordrenkt met water is niet alleen maar die spons, het is ook dat water. Het is één geheel geworden. En dat is wat dopen feitelijk is. We komen het woord dan ook met grote nadruk in die betekenis tegen in 1 Korinthe 10, begrijpt u me goed. Het heeft altijd die betekenis, maar je kunt er niet onderuit als je 1 Korinthe 10 leest, de eerste verse. Want daar staat in 1 Korinthe 10, ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt dat onze vaders, voorvaderen, allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En eigenlijk staat er dus, en allen in Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn en in de zee gedoopt zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat de doop in Mozes met water niks van doen heeft. En de doop in een wolk heeft ook met water niks van doen. De doop in de zee eigenlijk ook niet, want die mensen werden niet eens nat. Toen ze door de Schelfzee trokken, want daar gaat het over. Begrijpt u? En de enige verklaring voor het woord doop is dat het betekent eenwording met. Het volk Israël in de tijd was één met Mozes. Dat wil zeggen, waar Mozes ging, daar ging het volk. Zie? En ze waren in de wolk gedoopt, betekent dat waar die wolk ging, dat was die wolkkolom die hen leidde, weet u wel, bij de uittochten door de woestijn. Waar die wolk ging, daar ging Israël. En dat is de betekenis dus van dat woord doop. Het wordt nog verder toegelicht als er staat, ze hebben allen dezelfde geestelijke spijs gegeten, ze hebben allen dezelfde geestelijke drank gedronken enzovoorts. Het is dus eenwording met. En als u die betekenis kent, dan begrijpt u dat het in Romeinen 6, waarnaar we nu teruggaan, niet gaat over doop in water, niet over het ritueel van de doop, maar over de realiteit, dat wil zeggen wat doop echt is. Weet gij niet dat zoveel als wij deel hebben gekregen aan Christus Jezus? Want dat staat er echt. Dat is de betekenis van dat woord. Misschien niet in het Nederlands, maar dan toch in elk geval in het Grieks. En dat het dat betekent, blijkt trouwens ook hier, uit de context heet zoiets, hè? Daar hoef je niet eens 1 Korinthe 10 voor te hebben, want je vindt hierna nog zo'nzelfde uitspraak, nu met andere woorden, dat is vers 5, want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, en met hem één plant zijn, is hetzelfde als in hem gedoopt zijn, logischerwijze. Er valt niks aan toe te lichten. Die twee zinnen, die leg je gewoon naast elkaar. Ze worden hier naast elkaar gelegd in dit schriftgedeelte. Daarmee is de betekenis duidelijk. Maar ja, het probleem van vers 5 is weer dat we struikelen over dat woord plant, omdat we dan meteen denken aan geraniums. Maar een plant is gewoon één organisme, één organisch geheel. Dat is één plant. Zie? En dus, want indien wij met hem één organisme, zeg maar één lichaam, geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is vers 5. En daar vind je precies dezelfde betekenis. We zijn één met hem. En we zijn dus aan hem gelijk gemaakt, hebben deel aan zijn zegeningen, voor zover het zegeningen genoemd mogen of kunnen worden. Maar het idee is dat als wij, vers 3, in Christus Jezus gedoopt zijn, dan zijn wij dus in zijn dood gedoopt, staat er. Met andere woorden, als wij één plant geworden zijn met Christus, leden zijn van zijn lichaam, dan worden wij geacht met hem gestorven te zijn. Dat is nog vers 3. Met hem zijn we de dood ingegaan, om zo te zeggen. En vers 4, wij zijn dan met hem begraven vervolgens, door de doop in de dood. En wij zijn dan dus ook met hem opgewekt. En om het verhaal af te maken, zouden wij bijvoorbeeld gaan naar Efeze hoofdstuk 2, waar staat, wij zijn met hem opgewekt, maar wij zijn ook met hem gezet in de hemel. Maar dat is een thema dat in de Romeinenbrief niet werkelijk aan de orde komt. Maar het idee is dat van Efeze 1 vers 3, namelijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En de uitdrukking in Christus heeft exact dezelfde betekenis als gedoopt in Christus. In Christus wil zeggen één met hem zijn. En dus deelhebbend aan hem en dus aan zijn lijden, zijn dood, zijn begrafenis, zijn opstanding en uiteindelijk zelfs ook zijn hemelvaart, dat is Efeze 2, en aan zijn wederkomst trouwens ook. Maar ja, dat is nog een toekomstige zaak en zo staat het in bijvoorbeeld Colossenzen 3 vers 3. Waar staat dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid in de toekomst. Want de verlossing, om al deze dingen samen te vatten, de verlossing is in Christus Jezus. Die hebben we besproken, want dat staat in hoofdstuk 3 van de Romeinen in vers 24. Kortom, wij zijn in Christus Jezus gedoopt. Als u daarna zegt, maar de doop in water is daar toch een uitbeelding van, dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar het is hier niet aan de orde. En men zal die dingen dus niet verwarren. Als men ze verwart, dan komt men tot de conclusie dat men per se in water gedoopt moet zijn om behouden te worden. En dat is een overigens volstrekt onbijbelse gedachte. Het is andersom. Als men tot geloof komt in de Heere Jezus Christus, zou men zich laten dopen. Dat is in ieder geval bijbels. Maar het gaat er niet om dat men gedoopt is in water primair, het gaat erom dat men gedoopt is in Christus. En als dat zo is, dan zijn wij, vers 4, met hem gestorven, met hem begraven. En daarna komt op dat. Dat wil zeggen, wat is het doel daarvan? Of wat breder, wat is het doel van onze verlossing? Waarom zijn wij verlost van de heerschappij van de zonde en van de dood en van de wet bovendien ook? Wat is er het doel van dat wij geplaatst zijn onder de heerschappij der genade? Is het doel dat wij in de zonde zouden blijven? Het antwoord was volstrekt niet. Wat is dan het doel? En de apostel zegt, nou dat is heel eenvoudig. Wij zijn verlost geworden doordat wij deel hebben aan Christus. En de vraag is, wat is voor hem het doel dan? Dat hij leed en stierf vanuit de dood opstond. Waar leidt het toe? Waar leidde het toe, maar waar leidt het toe? En het antwoord is simpelweg dit. En dat is tweede helft van vers 4. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, enzovoorts. Laat hem goed tot u doordringen. Wat is het doel van onze dood en opstanding, onze wedergeboorte dus, samenvattend gezegd? Wel, het antwoord is, kijk maar naar wat het doel was in het leven van de Heer Jezus. Hij leed en stierf en stond uit de dood op. En het doel daarvan is dat de Vader verheerlijkt zou worden. Opdat gelijk Christus uit de doden, dat wil zeggen van tussen de overige doden uit, want dat is wat het betekent, dat weet u, hè? 1 dode, 2 doden, 3 doden enzovoort. En het is een opwekking uit de doden, dat wil zeggen van tussen de doden uit. De rest van de doden bleven dood, maar de Heer Jezus stond van tussen hen op. Dat wil zeggen als eersteling, en dat zou zijn tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen opdat de Vader, God zelf namelijk, door hem, door zijn leven verheerlijkt zou worden. Waarbij dus het idee is dat het werk dat de Heer Jezus doet sinds zijn opstanding, maar ook dat is een heel onbekend onderwerp, het werk dat de Heer Jezus doet sinds zijn opstanding een werk is tot verheerlijking van God. En logischerwijze, als wij met hem gestorven en begraven en opgewekt zijn, is het doel van onze levens, sinds dat wij behouden geworden zijn, sinds dat wij kinderen Gods geworden zijn, dat in onze levens de Vader, onze Vader, dan wel de Vader van de Heer Jezus Christus, verheerlijkt zou worden. En het zal duidelijk zijn dat dat niet gebeurt doordat wij in de zonde blijven of doordat wij blijven zondigen. Maar slot, dat doet de Heer Jezus ook niet. En dus, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat is een prachtige parallelle zin weer, een prachtige vergelijking. Een vergelijking waaraan wij gewend zijn geraakt, hopelijk naar aanleiding van het laatste deel van het voorgaande hoofdstuk, waar we al die vergelijkingen vonden tussen Adam en Christus. Nu vinden we een vergelijking tussen Christus en ons. Namelijk, Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, en dus zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En die vergelijking kun je natuurlijk zoals altijd omdraaien. Je kunt ook zeggen, opdat Christus in nieuwheid des levens wandelt, opdat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen, namelijk tot heerlijkheid des Vaders. Waarom ook niet? Christus en wij zijn met elkaar verbonden in één lichaam, wordt later uiteengezet in hoofdstuk 12 en daarna heel uitgebreid in 1 Korinthe 12. Want Christus en de gemeente zijn één, Christus is ook lid van de gemeente. Weliswaar het hoofd, maar niettemin, wij zijn één lichaam en wat de Heer doet, zouden wij ook doen. En wat Hij doet, is tot heerlijkheid des Vaders en wat wij zouden doen, zou ook zijn tot heerlijkheid des Vaders. En als u vraagt, maar wat doet Hij dan? Dan moet ik u zeggen, nou dat wordt in dit hoofdstuk niet uiteengezet, alleen het doel wordt genoemd. Maar als ik het even ineens in mag zeggen, wat Hij nu doet, Christus, sinds zijn opstanding, is het verzamelen, het opbouwen van de gemeente die zijn lichaam is. Hetgeen betekent dat waar Christus niet anders doet vooralsnog dan dat, zouden wij ook betrokken zijn in datzelfde werk, namelijk het werk van de opbouw van de gemeente. En dan zegt u, maar wij behoren toch tot de gemeente? Dan zeg ik, ja, Christus ook. Bij allen zijn leden van die ene gemeente die opgebouwd zou worden. En dat is dus ons werk. Dat is dus dat wandelen in nieuwheid des levens. Dat kent maar één doel, namelijk de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat zei Jacobus tenminste in Handelingen 15, toen hij zei, God verzamelt zich eerst een gemeente uit de heidenen voor zijn naam en pas daarna zal die troon van David hier op aarde hersteld worden. Laat hem goed tot u doordringen. Het is een belangrijk thema in de latere Nieuwtestamentische brieven, waar staat dat Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente, opdat hij die gemeente zou bouwen, zou heiligen en zonder vlek of rimpel voor zich stellen. En dat is dus het enige werk dat de Heer nu doet, en dat is het werk waarin wij betrokken zouden zijn. En een werk aan de wereld zou hij ook nog ooit eens doen, maar dat gebeurt pas na de opname van de gemeente. Maar goed, dat is hier het thema niet, dus ik hoef daar verder niet op in te gaan. Wat ik wel wil zeggen nog even, is dat over de Heer Jezus gezegd wordt dat zijn werk in het verleden op aarde was tot heerlijkheid des Vaders. Dat wil zeggen voor zijn kruisiging en tot en met zijn kruisiging. U kunt dat samenvattend lezen in de eerste verse van Johannes 17, waar de Heer Jezus in het bekende hogepriesterlijk gebed zegt, Vader, ik heb gedaan het werk dat u mij te doen gegeven hebt. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Maar neem niet weg dat het tegenwoordige werk van Christus sindsdien net zo goed is een werk tot verheerlijking van God. Nu niet op de aarde overigens. Want wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat de verzameling van de gemeente inhoudt dat de leden van de gemeente gezet worden in de hemel. En daarom is het tegenwoordige werk van Christus niet een werk op aarde, maar een hemelswerk. Maar zoals gezegd, dat komt verder in deze uiteenzetting niet voor, maar het gaat om het beginsel dat waar Christus een werk doet tot heerlijkheid des Vaders, zouden wij ook in dat werk tot heerlijkheid des Vaders betrokken zijn. Kortom, wij zouden in nieuwheid des levens wandelen. Want vers 5, indien, als het waar is, hè, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, nou ja, en de rest van de zin kunt u zelf formuleren. Dat hoeft niet, want staat er gewoon. Al moet ik zeggen dat een belangrijk deel van de volgende zin dus is weggelaten. Dat kan ook met gemak, want ja, we begrijpen hem toch wel. En toen hebben de vertalers hem maar weer ingevoegd, omdat ze bang waren dat we de draad kwijtraakten. Hè? Maar er staat, indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zijn wij dus ook één plant geworden met hem in de gelijkmaking zijner opstanding. Of nog korter, indien wij met hem gestorven zijn, dan zijn wij ook met hem opgewekt. En dat staat er ook, hè? Het aardige natuurlijk van vers 5 is dat wij daar weer een woord tegenkomen dat aanleiding geeft om het versverkeer te lezen. Namelijk het woord zullen. Dat is een woord wat wij niet meer goed kennen in het Nederlands. We weten er niet goed raad mee, helaas. En we hebben op school geleerd, tot overmaat van ramp, hebben wij geleerd dat zullen het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd. En dat hebben we heel goed onthouden, dus denken wij dat zullen spreekt over de toekomst. Maar vergis u niet, die laatste uitdrukking, hulpwerkwoord van de toekomende tijd, heeft van doen met grammatica. Met structuur in de taal. Maar het heeft met tijd helemaal niks van doen. Wij noemen het alleen zo. Binnen de grammatica. Zullen is namelijk hetzelfde eigenlijk als moeten. En de gedachte is dat als het een waar is, dan zal toch het ander ook waar zijn. Niet later, omdat het het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd. Maar als het een waar is, moet het andere ook waar zijn. En we struikelen over dit soort termen zodra wij Duits moeten leren, zeg ik altijd. Want vertaal je zullen nou met werden of zullen? En in dit geval vertaal je het met zullen. Dat is ons woord zullen, het Duitse zullen, maar het Duitse zullen vertaal je naar het Nederlands niet met zullen, maar met moeten. In de zin van, als het één waar is, zal het andere ook waar zijn. Namelijk, als het één waar is, moet het andere ook waar zijn. Als het waar is dat we met Christus gestorven zijn, dan moet het ook zo zijn dat we met hem zijn opgewekt. En volgens Efeze, als we met hem zijn opgewekt, moet het ook zo zijn dat we met hem gezet zijn in de hemel. En dat heet weliswaar zullen in het Nederlands, maar het wijst niet op de toekomst, maar op het heden. Logischerwijze, lees het vers nog maar een paar keer door en u zult het zien. Dit zullen betekent moeten. Trouwens, als je zegt tegen je kind, je zult je pap opeten, of als het maar een grutje is, weet je veel. Dan betekent je moet het. Dat betekent het dan toch? Als men leest, gij zult mijn getuige zijn, dan leest men het ook alsof er staat, gij moet mijn getuige zijn, terwijl het in dat geval dat helemaal niet betekent. En waarom niet? Wel, dat blijkt uit het verband. Moet uit het verband van de uiteenzetting blijken. Dat is altijd zo met woorden. Die uitdrukking in de Handelingen 1 zegt gewoon, gij zult mijn getuige zijn als vaststelling van een feit. Dat blijkt uit de vraag die de discipelen stelden en het antwoord dat de Heer Jezus geeft. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? De Heer zegt, nou ja, dat hoef je nou nog niet te weten, maar in ieder geval zul je mijn getuige zijn. Of het koninkrijk ook nu zal komen, dat is nog maar de vraag, maar je zal wel degelijk mijn getuige zijn. Toen heb ik het later nog eens nagevraagd aan Petrus, wat de Heer daarmee bedoelde. En hij zei, nou ja, het is gewoon zoals het is. Namelijk, wij kunnen niet ophouden te spreken, wij kunnen niet laten te spreken over die naam, zei hij later in Handelingen 4 tegen het Sanhedrin. En hij zei niet, de Heer heeft ons die opdracht gegeven, dus wij moeten dat wel doen. En daar is zullen dus gewoon de vaststelling van het feit. En niet moeten. Terug naar dit vers. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Als uit het een volgt het ander. En als je daar een tijdsbegrip overheen legt, dan zeg je nou eerst is het een waar en daarna, dat is dan de toekomst, daarna zal dus het ander ook waar zijn. Maar het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Het gaat over de logische wijze van redeneren. En dat is wat het woord zullen hier uitdrukt. Als wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods, dan moet het zo wezen dat wij ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat betekent, wij zijn met Christus opgestaan. Dat is trouwens gewoon wat wij wedergeboorte noemen. Petrus noemt het ook zo. In 1 Petrus 1 vers 3, daar zegt hij, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Doordat we één zijn met zijn opstanding, zijn wij met hem opgestaan. Weliswaar nog niet lichamelijk, maar geestelijk wel degelijk. Dat wil zeggen, we hebben deel aan zijn overwinning op de dood en op het verderf dus in het algemeen en dus ook op de zonde. Daarom moeten wij weten, vers 6, dat onze oude mens, en dat wijst weer terug naar hoofdstuk 5, dat was Adam, weet je wel, Adam en de Adamieten tegenover Christus en de christenen, om zo te zeggen. Weten dat onze oude mens mede gekruisigd is, met hem heeft men ervan gemaakt in de vertaling, en daar gaat het ook om natuurlijk. Wij weten dat onze oude mens, dat is die zondaar, met hem gekruist is, en er komt weer het doel op dat. Waarom is het gebeurd? En dan niet simplistisch en egocentrisch zeggen, nou ja, onze oude mens is met hem gekruist, want daardoor worden wij behouden en gaan we straks naar de hemel of iets dergelijks. Dat is erg kort door de bocht. Het gaat voorbij aan de essentie van de uiteenzetting. Wij zijn met hem gekruist, gestorven dus, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En de pauzes las ik in, opdat u het niet verkeerd zou lezen. Opdat u niet zou lezen, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Of nog eenvoudiger, opdat het zondige lichaam teniet gedaan zou worden. Want het punt is dat het zondige lichaam nog steeds niet teniet gedaan is. Wij wonen er nog in. En dat staat er ook niet. Er staat opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Of iets korter is, opdat het lichaam teniet gedaan worden. Maar het lichaam is niet teniet gedaan. Behalve dan voor de zonde. Maar dan ook alleen maar voor de zonde. Het is immers simpelweg zo dat ons lichaam van nature onderworpen is aan en dus een slaaf is van de zonde die over de natuurlijke mens heerst. Het oude verhaal is immers nog steeds, de mens is van nature een zondaar en dus als hij wat gaat doen, wat doet hij dan? Zondigen. En daarom heeft het geen zin om de mens te activeren. Daarom heeft het ook eigenlijk geen zin om een gelovig mens te activeren. Met behulp van allerlei overleggingen, vleeselijk verstand, de menselijke filosofie en wijsheid of wat er voor door moet gaan. Want als je de mens aan het werk zet, dan wordt hij als mens dus actief. En wat hij dan gaat doen, is missen. Zondigen. Het dient tot niks. Het raakt niks. Dat is wat zonde is immers. Maar wat hier staat, is dat het lichaam voor de zonde teniet gedaan is. Dat wil zeggen dat het lichaam dat van nature onderworpen is aan de heerschappij, aan de overheersende macht, de tirannie van de zonde, dat lichaam is gestorven en dus nou niet meer onderworpen aan de heerschappij van de zonde. Is die er dan niet meer? Maar u weet het antwoord. Ja, die zonde is er wel. Daar is eigenlijk ook niks aan veranderd. Maar wat er veranderd is, is dat wij vanwege dat wij geacht worden met Christus gestorven te zijn, worden wij geacht dood te zijn en dus geen slaaf van de zonde meer. En sindsdien heerst genade. Dat was 5 vers 20 en 21. Met andere woorden, als de zonde niet in de praktijk weggenomen is, maar niettemin heerst de genade over ons, dan betekent het dus dat die genade van God sterker is, machtiger is dan de zonde. En dat is de situatie waarin wij leven. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de zonde en de werking van de zonde wellicht, maar wat wij wel kunnen is ons onderwerpen aan die genade, opdat die over ons zou heersen, ook in de praktijk van ons leven. Wij hebben namelijk een alternatief. En in theorie, misschien wordt de macht van de zonde niet kleiner, in de praktijk wel hoor, maar in theorie wellicht niet. Misschien wordt de macht van de zonde in onze levens niet kleiner, maar de macht van de genade is groter. En de eenvoudige uitleg daarvan is, nou ja, wij zondigen misschien nog net zoveel als voordat wij tot geloof kwamen, maar we hebben er nou geen last meer van. En als ik zo kijk, denkt hij, ja, dus kunnen we in de zonde blijven en dan beginnen we gewoon in vers 1 overnieuw. Maar daar hebben we geen tijd voor. Het antwoord is, ja, dat kan wel, maar het was niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat wij ons beschikbaar stellen, dat is hoofdstuk 6 hier, dat wij ons beschikbaar stellen aan de Heer, opdat we hem zouden dienen. En dan zegt hij, maar dat kan toch niet, als wij zondaren zijn en zondaren blijven enzovoort. En dan zegt mijn Bijbel, ja, dat kan wel, want de eigenaardigheid doet zich nu voor door de heerschappij van de genade, dat wij weliswaar zondigen, maar wij lopen er geen schuldgevoelens meer bij op. Dit is link wat ik nu zeg. Want het punt, hè? Ja, want dan ben je weer terug bij vers 1. Dus we kunnen in de zonde blijven. Het antwoord is weer ja, maar je hebt de verkeerde afslag genomen. Kijk, het is wel makkelijk uit te leggen. De zonde is er, maar we hebben er geen last mee van, want we leven onder een veel grotere kracht van de genade. Maar kijk, het begrijpen daarvan, het beleven daarvan, ja, dat is nog wat anders. Dat is iets wat wij moeten leren. En dat kun je ook makkelijk leren als je houdt niet aan menselijke overleggingen. En zeker als je niet houdt aan je eigen ervaringen of emoties, maar als je houdt aan het woord Gods. Het woord God zegt dat God onze gewetens reinigt. Onze gewetens, niet ons lichaam. Onze gewetens reinigt van dode werken. Kun je weer vragen, kunnen we in de zonde blijven, zijn we weer terug, weer de verkeerde afslag genomen? Je moet gewoon verder lezen. Waartoe reinigt God onze harten van een kwaad geweten? Hebreeën 9 vers 14, opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is het doel. Waartoe zijn wij bekeerd van de afgoden? Schrijft de apostel, meen ik, aan de Thessalonicenzen. We zijn bekeerd van de afgoden. Om de levende God te dienen. Waartoe, dat is Efeze 5 die nu volgt, dan wel Titus 2. Waartoe reinigt Christus de gemeente? Met het bad des waters, namelijk door het woord. Opdat hij zich een eigen volk zou voorstellen. Een volk voor zichzelf. Heilig en onberispelijk enzovoort. Kortom, waartoe zijn wij gereinigd? Waartoe worden onze gewetens gereinigd? Opdat we God zouden dienen. En die samenhang moet je in het oog houden. Natuurlijk, wij kennen kinderen Gods. Die zeggen, ja, ik weet wel dat in de Bijbel staat dat hij ons reinigt. En dat soort dingen meer. Maar ik merk er zo weinig van. En er zijn er zelfs die het een kwalijke zaak vinden als het werkelijk gebeurt. Ik heb eens een keer een hele dag gesproken over de goede genade. Over de reinigende werking en de heersende werking van de genade Gods. Iemand was daar niet bij, maar hoorde die cd's daarover. En zei later als commentaar, ja, het is wel, ja. Maar wat ik nou daarin mis, is het zondebesef. Mijn reactie is, dan ga je toch vooruit. Want dat is nou precies de bedoeling, dat we dat missen, dat zondebesef. Dat is nou juist waarvan we verlost zijn. Dat is wat onze gewetens reinigt. Hebreeën zegt, wij zouden geen weet van zonde meer hebben. Dat was de bedoeling. Als we echt gereinigd en verzoend zijn, hebben wij geen weet van zonde meer. En dat is de bedoeling. Reiniging van ons geweten. Wij weten dat wij zondaren zijn. Wij weten ook dat wij zondigen. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dat is 1 Johannes 1 vers 8. En zo verder. Maar het staat ons niet meer in de weg. Wij worden gereinigd door die genade en door de wetenschap daarvan. Er staat niet voor niks steeds, wij weten of dit wetende of weet gij niet, enzovoorts. Het doel van die heerschappij van de genade is dat onze gewetens gereinigd worden, zodat we met vrijmoedigheid, zegt Hebreeën, in zouden gaan in het heiligdom en onze lichaam, onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen. Zonder te zeggen, Heer, maar ik deug niet en ik ben nog maar een zondaar en weet je veel wat. We zijn gereinigd geworden. En hij roept ons op om hem te dienen en om te wandelen tot heerlijkheid des vaders. En dat is wat vers 6 dus zegt, hè? Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. Kortom, en daar staat het erachter, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. staat niet het werkwoord zondigen, dat komt later in dit hoofdstuk, maar het betekent opdat wij niet meer slaven van de zonde zouden zijn. Niet meer zouden leven in de dienstbaarheid der zonde. Er is namelijk een alternatief. Zonde is er wel, wij zijn niet verlost, zal ik het even systematisch zeggen, wij zijn niet verlost van de werking van de zonde, maar we zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Wij hebben een andere heer die wij dienen. En van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, worden wij wel degelijk geactiveerd om te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, zoals Efeze 2 dat zegt. En dat heeft niet tot gevolg dat wij beginnen te zondigen, maar het heeft tot gevolg dat God in onze wandel verheerlijkt wordt. En dat is de bedoeling van onze verlossing. Wij waren bij vers 6... Wij weten dat de oude mens mede gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde tot niets gemaakt worden, want dat is de betekenis van teniet gedaan worden, tot niets maken. Nullify is het Engelse woord, prachtig woord, tot nul maken. Het is er nog wel, maar het dient er niet meer voor. Opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden, opdat, dat is de andere kant, een positieve doel, opdat wij niet meer de zonde dienen. Het doel van de heerschappij van de genade is dus niet dat wij in de zonde zouden blijven, maar juist opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Niet meer slaven van de zonde zouden zijn, zei ik er straks. En dat is wat het betekent. Want zondigen, dat doen we daarna toch, maar niet meer als slaven van de zonde. Want, vers 7, want die gestorven is, die is vrijgesproken van de zonde. Gerechtvaardigd van de zonde, maar langzamerhand, en zeker sinds hoofdstuk 3, weet u wat rechtvaardigen betekent. Vrijspreken. Wij zijn vrijgesproken van de zonde, en daarmee van de heerschappij van de zonde. En dus vers 8, indien wij nu, dat had ook dan kunnen zijn, dat blijft hetzelfde. Het heeft de betekenis van samenvatting te geven van het voorgaande. Indien wij, op grond van het voorgaande, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem leven zullen. En voor dat zullen geldt precies hetzelfde als wat ik er straks gezegd heb naar aanleiding van vers 5. Het gaat niet over de toekomst, zo van wij zullen in de toekomst opstaan lichamelijk. Maar het gaat erom dat wij nu reeds met hem leven. En dat zullen wil zeggen logischerwijs. Als we met hem gestorven zijn, dan zijn we ook met hem opgestaan. Dat moet, dat zo wezen. Wetend dat Christus opgewekt zijnde, want Christus is altijd de norm en het voorbeeld. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, met de uitdrukking uit vers 4, van tussen de overige doden uit, niet meer sterft, in de zin van nooit meer. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, nog een keer, voor de zonde. Dezelfde uitdrukking als uit vers 6. Dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Gode. Dat is een derde naamvalsvorm. Maar der zonde is ook een derde naamvalsvorm en geen tweede naamval. Dus dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. En het zal duidelijk zijn dat datzelfde beginsel op ons van toepassing gebracht wordt. Alzo ook gijlieden, vers 11. Met precies hetzelfde idee, wij zijn eenmaal, en dat wil zeggen once and for all. Eenmaal niet in de zin van het is één keer gebeurd, maar eenmaal in de zin van dat was eens en voor altijd. Definitief, we hebben daar geen Nederlandse uitdrukking voor. Maar het is dezelfde term als die wij tegenkomen in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Met name Hebreeën 9, waar staat dat Christus eenmaal is ingegaan in het heiligdom. Dat wil zeggen, eens en voor altijd. Het verandert niet meer. Daarom ligt onze zaligheid ook vast. De dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde, eenmaal en voor altijd, gestorven. En dat hij leeft, dat is dus ook voor altijd logischerwijze, dat leeft hij voor God. Dat wil zeggen, om God te dienen. Alzo ook gij, vers 11, alzo ook gij, houd het daarvoor, reken staat er, logizomai, dat is het woord voor rekenen, of zelfs voor boekhouden. Reken dat gij wel voor de zonde, niet door de zonde, voor de zonde. Der zonde, daar de naam van. Dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt. En dan logischerwijze in Christus Jezus onze Heer. Want wat hier staat in vers 11 is exact hetzelfde als wat in vers 10 gezegd werd over Christus. Maar nu wordt het toegepast op ons. Als van Christus waar is, en u begrijpt dat, wel nu, dan is het ook voor ons waar, omdat wij in hem gedoopt zijn. Of nog korter, omdat wij in hem zijn. Alzo ook gij, houdt ervoor reken dus, dat gij voor de zonde dood zijt, der zonde gestorven. In Galaten staat ook dat wij der wet gestorven zijn. In Romeinen 7 trouwens ook. Der, voor de wet gestorven, die heerst dus ook niet over ons. Wij zijn der zonde dood, maar wij zijn voor God levend. En zoals we van nature leven onder de heerschappij van de zonde, leven wij nu onder de heerschappij van God en dus van zijn genade. Opdat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Onze Heer niet in de zin van onze Jehovah, maar in de zin van onze meester. Degene die wij dienen. Vroeger was de zonde onze Heer en nu is Christus Jezus onze Heer. En dan komt dus de aanvoegende wijs. Dat wil zeggen, de wens, zo zou het moeten zijn, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om haar, de zonde namelijk, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. Want zonde is weliswaar een moreel begrip aan de ene kant. Aan de andere kant, dat heb ik ook al eerder gezegd, het is ook gewoon een fysieke aangelegenheid. Voor mijn part een biologische aangelegenheid. Zonde werkt in onze levens. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, we zijn altijd geneigd van nature om de verkeerde kant op te gaan. Ik had er straks in de pauze met iemand nog even een gesprek. Toen hadden we het over de vraag of een mens vrij is om te denken wat hij wil. De eerste vraag is, kan een mens doen wat hij wil? De filosofische discussie altijd. Maar je kunt beter iets verder terugbrengen naar iets fundamenteels. Is de mens vrij om te denken wat hij wil? En het antwoord dat men geeft is meestal ja, en toch is hij niet correct. Want als hij kan denken wat hij wil, dan kan hij dus ook niet denken wat hij wil. En dat kan hij niet. Want zodra je tegen een mens zegt dat hij moet, deze is van Midas Dekkers. Zodra je tegen een mens zegt dat hij moet denken aan witte beren, dan doet hij dat. Maar zeg je hem nou dat hij niet moet denken aan witte beren, dan denkt hij juist aan witte beren. Omdat het niet mag. Kijk, dat is heerschappij van de zonde. Komt hierin schitterend tot uitdrukking, om zo te zeggen. Zodra het niet mag, dan heb je juist de neiging om het te doen. En dat is missen. Dat is heerschappij van de zonde. Het zal ook duidelijk zijn dat het dus verwant is aan heerschappij van de wet. De wet zegt, doe niet dit en doe niet dat. En je komt alleen maar op het idee. Je raakt het idee ook niet meer kwijt. Elke keer als het herhaald wordt, wordt het idee weer sterker enzovoorts. Dat wil zeggen, het werkt precies verkeerd om. Maar de idee is dat de zonde niet meer in ons zou heersen. Eenvoudig omdat de wet ook niet in ons zou heersen. Dat staat trouwens in vers 14, dus daar kom ik zo nog wel even op. Maar het is andersom. Wij zouden de Heer dienen. Dat wil zeggen, wij zouden doen wat staat in vers 13, namelijk stel uw leden, dat wil zeggen uw lichaamsdelen. En samenvattend, gewoon uw lichaam, daar ging het toch over, dat lichaam. Stel uw leden, uw lichaam, niet der zonde, dat wil zeggen, aan de zonde ter beschikking. Stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden, als uit de doden levend geworden zijnde, tot wapenen der gerechtigheid. Hier gaat het nog steeds, dat is tot en met vers 14 het geval, over onze positie, onze levenssfeer. De positie, de plaats, zo u wilt, die wij innemen. En stellen is dat woord voor een positie innemen. Als iets ergens gesteld wordt, wordt het ergens neergezet. Dat is de plek. En de vraag is waar wij staan, waar wij gesteld zijn of waar wij onszelf stellen. Wel nu, van Gods wegen zijn wij geplaatst in de genade waarin wij staan. Dat was 5 vers 2. Daarmee staan wij ook in de vrijheid, maar dat is het woord dat gebruikt wordt in de brief aan de Galaten, in volstrekt hetzelfde verband overigens. God heeft ons daar geplaatst en de vraag is waar wij onszelf nu plaatsen. Want wij zouden ons daarbij aansluiten uiteraard, de consequenties trekken uit de verlossing waaraan wij deel hebben gekregen. En dus staat er, stelt u zelf, uw leden, uw lichaam dus, niet tot wapenen der ongerechtigheid, wapenen. De oorspronkelijke betekenis van het woord wapen is gewoon gereedschap. Hè? Dat weet u. Je kunt je wapenen met een hamer en met een nijptang, hangt er vanaf wat je wil gaan doen. Je kunt je ook wapenen met een bako, maar die is iets ingewikkelder, heb ik begrepen. Je kunt je overal mee wapenen, zelfs met een verfkwast. En dat is gewoon gereedschap. En het meest voor de hand liggende wapen dat de mens gebruikt schijnt een knuppel te zijn, hebben ze mij verteld. Maar gereedschappen dus. En dus stelt uw leden niet aan de zonde ter beschikking tot wapenen, gereedschappen der ongerechtigheid, want het lichaam van de mens is in wezen alleen maar zijn gereedschap. Dat lichaam is niet de mens zelf, is niet zijn wezen uiteraard, want zijn wezen, het wezen in het algemeen, is de essentie der dingen, het inwendige daarvan. En wij wonen in één lichaam. Paulus zegt trouwens, wij zijn aan het lichaam gebonden. Wij zitten er ook aan vast. Wij zijn in dit lichaam. En daarmee in de oude mens, om zo te zeggen. Maar we zouden die oude mens, in elk geval dat lichaam, zien als een stuk gereedschap. Dat is het ook. Want onze handen, onze voeten, dat zijn onze gereedschappen. Om niet te zeggen onze tong. Maar wij zouden onze lichamen beschikbaar stellen om de, niet de ongerechtigheid, maar om de gerechtigheid te dienen. Dat kon vroeger niet, daar was geen alternatief. Wij konden alleen maar de zonde dienen. Maar sinds wij gerechtvaardigd zijn van de zonde, via de dood en opstanding van Christus, hebben wij het alternatief. Wij kunnen de gerechtigheid en daarmee Christus en daarmee God dienen. En daartoe zouden wij onze leden, onze lichamen stellen. Later wordt er meer praktisch op ingegaan, want hier vinden we in Romeinen 6 alleen de leerstellige, laten we zeggen de theoretische uiteenzetting. Die is misschien wat moeilijk te begrijpen, maar later in Romeinen 12 wordt die draad weer opgenomen en wordt meer praktisch over die dingen gesproken. Maar dat begint dan met te zeggen dat wij onze lichamen zouden stellen, dezelfde uitdrukkingen, onze lichamen zouden stellen tot levend, omdat Gods leven, dan wel Christus leven daarin is, tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, wij offreren ons lichaam aan de Heer Jezus Christus. En via hem aan God. In de Hebreeënbrief heet dat, dat we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Maar het is precies hetzelfde, alleen daar is het in hoge mate beeldspraak ontleend aan de inzettingen van Grote Verzoendag. Maar het heeft precies dezelfde betekenis. Als men nadert tot de troon, is het per definitie om zich te onderwerpen aan degene die op de troon gezeten is. En hier staat het dus nog wat simpeler. Stel uw leden, uw lichaam, niet der zonde tot gereedschappen der ongerechtigheid, de zonde zeg maar, maar stelt uzelf goden, dat wil zeggen aan God, ter beschikking, als uit de dood levend geworden zijnde en in dat bewustzijn, we zijn nieuwe schepselen, niet meer in Adam, maar in Christus en dus uit de dood levend geworden, wij stellen ons beschikbaar aan God, stelt uw leden goden, tot gereedschappen der gerechtigheid. Wij zouden de gerechtigheid dienen. Hoe doe je dat? Nou, dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag, wat is dat dan dat wij dienen, die gerechtigheid? En het antwoord is, nou, dat hebben we eigenlijk besproken in hoofdstuk 3. En al een beetje in hoofdstuk 1. Want daar wordt ons gezegd wat dat is, die gerechtigheid. Romeinen 1. Vers 16 en 17, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid, dat is hetzelfde als gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En daarna in Romeinen 3 wordt gezegd, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, vers 21, buiten de wet om, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus enzovoorts. Dan blijkt, met name in hoofdstuk 3, dat rechtvaardigheid inhoudt dat men zich onderwerpt aan het woord van God in het algemeen. Dat is rechtvaardig. En onrechtvaardigheid of zonde is dat men zich daaraan onttrekt, al of niet moedwillig. Namelijk, dat is immers wat zonde is, missen. Men mist dat doel. Men onderwerpt zich niet aan de rechtvaardigheid Gods. Later staat er in Romeinen 8, de natuurlijke mens kan dat ook niet, heeft dat alternatief niet. Bij de natuurlijke mens is alles krom, verkeerd en dus mist het, zondigt het. Hè? Nou goed, daar hebben we het later ook nog wel weer uitgebreider over. Maar als wij dan de gerechtigheid zouden dienen, zouden wij dus het evangelie dienen, waarin immers de rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods geopenbaard wordt. En die gerechtigheid Gods houdt inderdaad in dat de zonde als zodanig van Gods wegen veroordeeld wordt en is geworden. Toen de Heer Jezus leed en stierf aan het kruis van Golgotha en sindsdien heerst genade. Te zeggen dus dat wij de rechtvaardigheid of gerechtigheid zouden dienen, is hetzelfde als te zeggen wij zouden de genade Gods dienen. Bovendien, van het evangelie hebben we in het algemeen toch als eerste begrepen dat daarin de genade Gods geopenbaard wordt. Die dienen we dus. Niettemin officieel, de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Want die rechtvaardigheid Gods hangt samen met dat de oude mens geoordeeld is en dat de nieuwe mens bekwaam gemaakt is, 2 Korinthe 3, om dienaren te zijn van, nou ja, de gerechtigheid Gods, zegt Romeinen 6. Om dienaren te zijn van Christus, staat op talloze plaatsen, maar 2 Korinthe 3 zegt, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond dat wij zouden dienen. Met andere woorden, als dienaren der gerechtigheid zijn wij dienaren van de genade. Per slot, die zit ook op de troon volgens Hebreeën 4, waar de genadetroon genoemd wordt. En dat betekent dat wij uit genade zouden leven, zouden leren leven, uit wat God ons geeft. Maar het vervolg erop is uiteraard dat wij ook die genade zouden toedienen, zelf zouden geven, weer aan anderen, logischerwijze, want wat wij zelf hebben ontvangen, zouden wij ook doorgeven. Met andere woorden, God heeft ons vergeven en gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft, zouden wij elkander vergeven. Dat was Colossense 3, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Maar het staat natuurlijk op veel meer plaatsen. Kortom, wij zouden trouw zijn aan dat woord der gerechtigheid, namelijk het evangelie. Wij zouden dat dienen, we zouden ons daaraan onderwerpen. En het meest voor de hand liggend is natuurlijk dat wij dat woord vervolgens, dat wij gehoord en geloofd hebben, ook zouden spreken. Maar dat is met de tong dus. Maar waarom zouden we het behalve de tong ook niet gewoon handen en voeten geven? Ik bedoel het letterlijk. Het geeft ons wat te doen in dit leven en het bepaalt in hoge mate ook onze weg. Dat zijn immers handen en voeten. Kortom, Elders staat, wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Het zijn altijd werken tot eer en verheerlijking van God zelf. En daarmee is de zonde overwonnen. Want dan mist hij niet meer, dan is hij helemaal raak. We dienen hem. Vertrouw aan zijn woord, onderwerp ons eraan en laten dat woord ook zijn werk doen in ons en door ons. Dat is wat hier gezegd wordt. En dat gaat inderdaad via het lichaam te denken dat ons geloof en daarmee onze godsdienst, of beter gezegd onze dienst aan God, slechts bestaat uit inwendige dingen. Dat wil zeggen dat het alleen in onze harten zit, onze inwendige mens. Dat is een tamelijk noodlottig misverstand. U kent dat misverstand, mag ik aannemen. Men zegt dan, ja, maar mijn geloof, dat hou ik voor mezelf. Dat is iets inwendig en daar kan ik en wil ik ook niet over spreken. Daar gaat niemand wat aan. Wel, daar gaat iedereen aan. Het is een normale wijze van leven. Bovendien is het volstrekt ongezond om dat wat in u is, ook in u te houden. Dat heet verstopping. Ja, indigestie. Dat heet frustratie bovendien. Het is ook altijd een smoesje. In werkelijkheid, maar dat mag ik misschien niet zeggen, maar in werkelijkheid is het zo dat als men over dingen niet kan praten, dan is dat gewoonlijk omdat het er helemaal niet is. Omdat het volstrekt onder de maat is dan, vooruit. Mijn Bijbel zegt, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En Jacobus zegt, ja, niet alleen de mond. Dat is alleen de tong dus, de keel, de mond, de lippen en hoe het maar heten mag. Maar daar begint ons praktische leven mee. De handen en voeten komen er vanzelf aan te pas vervolgens. Dat is altijd meteen wat erop volgt. Hè? Nou goed. Maar wij zouden gevuld worden met het woord Gods. En dat vooral doorgeven. Op een of andere wijze. Het is misschien niet meteen het goede woord. Maar laten we zeggen. We zouden dat ook leven. Zo u wilt uitleven. De Bijbelse term daarvoor heeft men helaas bij gelegenheid wegvertaald. En daarom zoek ik hem er even op. Dat is in 2 Korinthe 3. De Bijbelse term is namelijk weerspiegelen. Dat is natuurlijk beeldspraak. Maar daarbij, in die beeldspraak, wordt het woord van God beschouwd als licht. En niet alleen daar natuurlijk. Hè. Psalm 119 is ook een goeie. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Al wat openbaar maakt is licht, zegt Efeze 5. En dat licht straalt op ons. Maar dat licht zou door ons weerkaatst, weerspiegeld worden. Zoals dat eens het geval was bij Mozes, die bij de Heer was, op de berg, weet u nog. En toen hij weer van de berg afkwam, toen straalde hij dat licht uit, wat op hem geschenen had, als het ware. En toen zei men, doe toch een bedekking op je aangezicht, want we hebben geen zonnebril. Of zoiets. En Paulus zei, nee, de bedoeling is nou juist dat het licht weerspiegeld wordt. En dat staat in vers 18, het laatste vers van 2 Korinthe 3. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. En men heeft het abusievelijk vertaald met als in een spiegel aanschouwende. Maar dat is een misverstand. Spiegel is een zelfstandig naamwoord. Wordt het een werkwoord, wordt het woord spiegelen, logischerwijze. En niet in de spiegel kijken. Die begrijpt u toch, hè? Het werkwoord van spiegel is spiegelen. Voor alle duidelijkheid, weerspiegelen. Wat twee keer hetzelfde is natuurlijk. Maar dat had er moeten staan. Ik meen ook dat latere vertalingen dat hebben. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Het normale proces van stofwisseling en daarmee van groei en daarmee van bouw is er een van, er komt wat in en er komt ook weer wat uit. Het is ontvangen en op een of andere wijze doorgeven. Wij leren iets en daarna brengen we het in de praktijk. Niet omdat het moet, maar omdat het vanzelfsprekend is. En als dat niet gebeurt, dan is er sprake van wat de Bijbel noemt waterzucht. Dan ontvangt men wel, maar blijft erin zitten, er wordt niks mee gedaan. Dat is een ziekte, voor alle duidelijkheid. Dan blijft het alleen theorie. Ik heb een tante gehad, die noemde zoiets ballast. Vond ik altijd wel aardig. Maar die noemde al gauw iets ballast trouwens, bij nader inzien. Daardoor is het me ook bijgebleven. Zo van waarom moet je het allemaal weten? Waarom moet je daarvan op de hoogte stellen? Dat is allemaal ballast. En inderdaad, in veel gevallen is dat ook zo. Je sleept het met je mee als een soort bagage. En je hebt er niks aan. Je hebt er alleen maar last van. En in veel gevallen is dat ook inderdaad zo. Maar de bedoeling is dat men dingen zou leren en in de praktijk brengen. Dat is wat verandering brengt in ons wezen. Als het alleen maar opslaan, gebeurt er niks mee. Maar als we er wat mee doen, dat verandert niet alleen ons uitwendige leven, maar ons inwendige leven ook. Zie? Dan worden wij iemand, om zo te zeggen. Daaraan ontlenen wij onze identiteit. Dat is bij de natuurlijke mens zo, en dat is bij de geestelijke mens, de wedergeboren mens, net zo. Het komt erin en het wordt doorgegeven. En in verband met deze gerechtigheid, de nieuwtestamentische dingen, wordt simpel gezegd: gij hebt het om niet ontvangen. Wat was genade? Geeft het om niet. En dat veroorzaakt dat proces dat daar in 2 Korinthe 3 genoemd wordt. Daar hebben wij die heerlijkheid des Heren ontvangen en doorgeven, dat wil zeggen weerspiegelen als het ware. Daar worden wij in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. In principe die van de wet naar de genade, van oude verbond naar nieuw verbond, want daar gaat het over specifiek in 2 Korinthe 3, maar het algemene idee is natuurlijk duidelijk genoeg. Kortom, wij zijn van Gods wegen gerechtvaardigd, wij zouden de rechtvaardigheid dienen. En daarmee ben ik terug in Romeinen hoofdstuk 6, vers 13, het einde van vers 13. Stel uw leden, uw lichamen, goden tot wapenen der gerechtigheid. En onder het vers staat zeer terecht in mijn Bijbel ook een verwijzing naar Romeinen 12, vers 1. Stel uw lichamen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Daar begint alle christelijk leven mee. Naar Bijbelse maatstaven en in de praktijk. Wij zouden niet alleen maar tot geloof komen in wat God gezegd heeft. Wij zouden ons daaraan onderwerpen. Dat wil zeggen, daaraan ter beschikking stellen. En dat is wat offeren heet. Niet zozeer in deze schriftgedeelten, maar wel in bijvoorbeeld de Hebreeënbrief wordt gezegd zelfs dat Christus in zijn opstanding als hogepriester naar de orde van Melchizedek zichzelf geofferd heeft aan God nadat hij uit de dood was levend geworden. En waar hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, staat er allemaal, geofferd heeft, zijn wij ook geofferd, mede geofferd, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Kortom, waar het hoofd van de gemeente gewijd is aan de dienst aan God, omdat hij nou eenmaal hoge priester is, daar zijn ook de leden van dat lichaam aan God gewijd. En die leden zijn dus op zijn minst priesters. En dat is Openbaring 1, bijvoorbeeld, waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Met andere woorden, in onze relatie tot God mag verwacht worden dat wij, althans primair, maar één doelstelling hebben in ons leven. Dat Hij in onze levens en daarmee in onze levenswandel verheerlijk wordt. En hoe dat kan? Wel hierdoor. Doordat wij officieel zijn vrijgesproken, zijn gerechtvaardigd van de zonde en levend gemaakt zijn in Christus. En in de praktijk is het leven van Christus dat zijn werk in ons zou doen. Van ons wordt verwacht dat we bereid zijn om dat te laten doen. Vandaar dat het nog steeds blijft een leven uit genade. Het vervolg erop is natuurlijk simpelweg dat wij in de toekomst geopenbaard moeten worden, 2 Korinthe 5, voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat wil zeggen, het is weliswaar vrijblijvend, men kiest ervoor, maar het heeft wel consequenties. Meer wordt er hier niet over gezegd, dus ik zal het ook niet doen. En zo kom ik in vers 14 alsnog, waar staat, want, en dat is het verklarende voegwoord, het voorgaande wordt dus verklaard, nu alsnog, waar staat, want, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, namelijk want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is twee keer want, dus dat is een Nou ja, een zeer logische zin eigenlijk. Wij zouden de gerechtigheid en daarmee God en Christus dienen, want niet de zonde zou of zal over u heersen. Namelijk de gerechtigheid zal over ons heersen. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Het is een volstrekt onbekende waarheid geworden, maar ik ben ermee grootgebracht met die waarheid, dat dat zo is. Dat wil niet zeggen dat men dat van jongs af aan begrijpen kan of zo, want het zijn tamelijk abstracte begrippen. Maar niettemin, de theorie heb ik in ieder geval van jongs af aan altijd gehoord. Waarom men dat nergens meer hoort en waarom het zelfs als een dwaalleer beschouwd wordt in de praktijk, dat begrijp ik dus ook niet. Maar het is de grote Bijbelse waarheid. Wij zijn verlost, niet van de zonde als zodanig, niet van het zondigen, maar we zijn verlost van de heerschappij, de dienstbaarheid, de slavernij dus in de praktijk. We zijn verlost van de heerschappij van de zonde. Wij kunnen, indien wij willen, wat anders. En daar gaat het om. De zonde zal over u niet heersen, was de bedoeling. Hoezo niet? Want gij zijt niet onder de wet. Hetgeen betekent dat waar de wet over ons zou heersen, en dus waar de wet, de Mozaïsche wet wel te verstaan, de norm zou zijn voor de christelijke moraal, dan wel de christelijke ethiek, betekent het automatisch dat dus toch de zonde heerst. Wij zijn er juist van verlost. Maar goed, dat is eigenlijk meer het onderwerp van Romeinen hoofdstuk 7, die heerschappij van de wet. Dus ik moet er nou ook niet al te veel over zeggen. Maar wij zijn niet onder de wet. Zal het duidelijk zijn dat de uitdrukking betekent, gij zijt niet onder de heerschappij van de wet. Nee, wij kennen de wet. Je kan hem ook lezen in het Oude Testament. Maar het is niet de norm voor onze levens. De werkelijke norm is die van de genade, dat is het eind van vers 14. En inderdaad is het waar dat waar wij leven onder de heerschappij van de genade, wordt een tamelijk groot deel van de heerschappij, van het doel van de heerschappij van de wet, wel degelijk bereikt. Begrijp me goed, ik zal het nog een keer zeggen. Met andere woorden, daar waar wij leven onder de heerschappij van de genade, is het resultaat daarvan in het algemeen, nou, was de vrucht van de geest ook alweer? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid, ik ken hem steeds verder, zelfbeheersing. Dat is het resultaat van, korter dan. Daar waar wij leven onder de heerschappij van de genade en daar waar wij dus zelfvergeving accepteren, daaruit leven, zullen wij ook bereid zijn om anderen vergeving te schenken. Logischerwijs, het is wat onze levens beheerst, wij geven het door aan anderen. Met andere woorden, daar waar wij leven onder de heerschappij van de genade, zullen wij de broeders liefhebben, met dank aan Johannes. In de eerste Johannesbrief, trouwens, Johannes Evangelie ook. Kortom, daar zullen wij onze naaste lief hebben. En laat dat nou de samenvatting zijn van heel de Mozaïsche wet, zegt Romeinen 13. Dat is de vervulling der wet. De wet wordt vervuld, heel de wet, samengevat in één zin is, gij zult uw naaste lief hebben. Nou, de aardigheid is, als je tegen de mens zegt dat hij dat moet doen, kan hij het niet. Al was het daarom dat het moet. Maar onder het nieuwe verbond, waar het niet hoeft, want onder het nieuwe verbond is men vrij, onder het nieuwe verbond waar men leeft uit vergeving der zonden en misdaden enzovoort, daar ontstaat nou juist liefde tot God, waardoor men God zal dienen en liefhebben met geheel zijn hart, geheel zijn ziel, geheel met zijn verstand en al wat in de mens is. Dat doet het leven van Christus in ons namelijk. Daar wordt dus onder de heerschappij van de genade wel degelijk op zijn minst een deel van de algemene doelstelling van de wet bereikt. Alleen, het doel is niet dat de doelstelling van die wet bereikt wordt, geheel of gedeeltelijk. Maar de grap is, want ik beschouw het als komisch, de grap is dat nu het niet meer hoeft. Nu bereikt men het toch. Nou ja, gedeeltelijk, zolang wij nog in dit lichaam zijn, maar het is wat meerdere malen in het Nieuwe Testament wordt vastgesteld. Naaste liefde is de vervulling van de wet. En naaste liefde, hoe kom je ertoe? Door te leven uit die genade. Door de genade te laten heersen in onze levens. Maar niettemin, daar waar de wet over ons heerst, heerst de zonde, zegt vers 14 hier. Maar in werkelijkheid, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Dat is de eerste zin. De tweede is, wij leven niet onder de heerschappij van de wet. Want gij zijt niet onder de wet. Maar onder de genade. Maar de volle zin luidt, maar gij zijt onder de heerschappij van de genade. Logischerwijze. Dat het er niet uitgebreid meer staat, is omdat het nergens voor nodig is. Het is ontleend aan de voorgaande twee zinnetjes in vers 14 en bovendien de uitwerking van hoofdstuk 5 vers 21. Dat is maar een halve bladzijde terug overigens. Maar houd dat vers vast, hè. Wij zijn niet onder de heerschappij van de zonde, want wij zijn niet onder de heerschappij van de wet. Het is duidelijk in de praktijk hetzelfde. Maar wij zijn onder de heerschappij van de genade. En dat is onze positie. Daarna kun je nog altijd vragen, nou goed, wij zullen niet de zonde dienen en in de zonde blijven. Maar de volgende vraag, aan het begin van het tweede deel van Romeinen 6, is dus, zullen wij dan zondigen? Zo van, nou gaat het om de praktijk, dan wonen wij er niet in, maar zullen wij dan wel zondige daden doen? En het antwoord is eigenlijk volstrekt hetzelfde, alleen nu iets praktischer gericht. Het antwoord is, nee, dat wil zeggen volstrekt niet of dat zij verre of hoe het antwoord maar luidt. Wij zouden ons erop richten, niet dat wij zondige daden doen, maar dat wij werken der gerechtigheid zouden doen. En dat is inderdaad iets praktischer dan het eerste deel, vers 1 tot en met 14. Maar als er helemaal over gaat, is gewoon dezelfde uiteenzetting, maar nu overnieuw. En dat is wat wij zouden leren in de praktijk van ons leven. Het gaat er niet om of wij dingen moeten of wij dingen mogen of dat er dingen verboden zijn voor een christen of wat dan ook. Dat is wet, dat leidt niet tot goede dingen. Bovendien dan heerst dat idee. Wat moeten wij, wat mogen wij niet enzovoorts. Dat is niet waar het over gaat. Waar het over gaat is dat we in onze levens er altijd op gericht zouden zijn dat God in onze levens verheerlijkt zou worden. Dat wij bezig zijn, niet alleen in onze gedachten, in dus de inwendige mens, maar ook in de uitwendige mens, in ons praktisch leven, om de Heer te dienen. En daardoor wordt God in onze levens verheerlijkt. Dat is de bedoeling, omdat Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders. Daar zullen we het voor vandaag weer bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot uw troon der genade. Om in navolging van onze heiland zelf eenmaal dat offer te brengen en onze levens aan u ter beschikking te stellen. We zeggen u dank dat u ons verlost hebt van heerschappij van zonde en wet en dood. Dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid en dat we als uw kinderen bekwaam gemaakt zijn om u te dienen. Opdat uw goede werk aan ons begonnen ook voleindigd mag worden en kan worden. Wij danken u dat we onszelf mogen leren zien als dienstknechten van u. Wie wij ook zijn en wie wij ook waren. Want u hebt ons opgewekt uit de dood met Christus en ons geplaatst zelfs in een hemelse positie onder het nieuwe verbond en ons gemaakt tot koningen en priesters. Wij zeggen u dank dat u ons ook de kracht en de mogelijkheid geeft om te wandelen waardig die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat niet meer de zonde in onze levens zou heersen, niet meer de ongerechtigheid, maar in tegendeel uw genade en daarmee uw gerechtigheid. Wij danken u daarom voor die blijde boodschap waarin uw gerechtigheid geopenbaard werd. Die boodschap, het woord der waarheid, het evangelie onze zaligheid, dat wij mochten aanvaarden zoals u het ons voorgesteld hebt, opdat we daaruit ook zouden leven tot eer van uw naam. Wij danken u ook te mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid die u ons beloofd hebt. Te mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en te mogen vertrouwen elke dag van de rest van ons leven op u, die uw kracht en genade in onze zwakheid wil volbrengen. Wij danken u daarom dat deze geweldige zegeningen in Christus ja en amen zijn. En dat we mogen vertrouwen op dat woord, op deze uiteenzetting waar we ons vandaag ook in mochten verdiepen. Opdat dat werk van u aan ons voortgang mogen vinden. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.